zijn we gebleven. We beginnen bij een leuk vers, bij vers 10. We doen het weer op dezelfde manier als vorige week. Dus jullie zingen, zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Daar gaat hij. Schrik niet. Die Egypte trof in hun eerstgeborenen. En Israël wegleidde uit hun midden. Met krachtige hand en geheven arm. Die de Rietzee spleet in tweeën. En Israël overbracht daar midden doorheen. En de farao met zijn leger achterliet in de Rietzee. Die zijn volk leidde in de woestijn. Die geduchtige koningen versloeg. En machtige koningen doodde. Koning der Amorieten. En Och, de koning van Basan. En hun land weggaf als bezit. Als bezit aan Israël zijn dienaar. Tot zover, maar hè, dat. Wat vers. Ja? Vandaag, vooraf, dat heb je ook gehoord in het lied. Gaat het over wie God is en God die de schepper is. En hier gaat het over God die bevrijdt. Dus vandaag over onze God die bevrijdt. Hij doet jou en mij wegtrekken uit Egypte. En dat gaat door de zee heen. En dat gaat door de woestijn heen. En dat gaat naar het leven, naar het land toe, dat Hij jou ons belooft. En dan begint het in vers 10, al zo heel apart, die Egypte treft in hun eerstgeborenen, en jullie hebben vrolijk erachter gezegd, eeuwig duurt zijn trouw. Ja? Wat is er aan de hand? Ze moeten hun leven beschermen. Dat moeten ze doen door het bloed van het lam, door het bloed van het lam, wat geslacht is, aan hun beide deurposten te besprengen, te strijken, is beter vertaald als ik kijk naar Exodus. Ja? En dan zegt, en dat vinden we in Hebreeën 11, vers 28, dan zien we daar hoe dat gaat. Door het geloof heeft hij, dat is Mozes, en er staat vooraan door het geloof, en niet anders, niet door berekening. Door het geloof heeft hij, Mozes, het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen. En wat volgt er dan? Opdat de verderver hun eerstgeborene niet zou aanraken. Dus wie gaat die eerstgeborene aanraken en treffen? Ja, de verderver. Houd maar even bij de tekst. Mag iets zelf verder invullen, maar niet God. En het is duidelijk, de Egyptenaren, die kennen die bescherming niet, die kiezen hier niet voor. Die bestrijken de deurposten niet, die liggen er helemaal buiten met hun afval. En de verderver treft hun dus in hun eerste geboorte. Dat is mooi voor de geschiedenis. Maar nou wil ik het dichtbij halen. Er zit vast wel een les voor ons in. Toch? Dat zegt Paulus ook. Het is geschreven tot lering voor ons allemaal. Dus nu voor ons. Egypte, dat staat voor een manier van leven. Als je leven niet beschermt met het bloed van het lam. Je kan mopperen, je kan koeren, je kan alles over jezelf hebben. Waar is het bloed van het lam? Het leven van het lam in jou dan? Ja? Je mag je leven dus beschermen met het bloed van het lam. Met de gezindheid van het lam. Door te leven als een lam. Hier ben ik om uw wil te doen in de gemeente. Wat kan ik doen? Nou, gaan we afwassen. Of schoonmaken. Ik zeg het. Ja. En als u zo leeft, en dat is de les, dan merk je dat de verderver aan jou voorbij gaat. En als je zo niet leeft, dan kom je ook dus wel eens tegen, dan merk je, het werkt niet. Het loopt vast. Het lijkt wel tegen een muur aanlopen. Eerstgeborene van Egypte, dat kan je geestelijke dood worden. Als Egypte jouw bron is, en als jij daarvan uit de eerstgeborene wordt, zou je verder moeten bestuderen. Maar ik zal je een voorbeeld geven. Praktisch. Er is nog verdriet. Er is nog pijn. Er is nog dood. Daar zou je in om kunnen wenden. Daar zou je zelfs soms denken, ik kom erin om. Heel hier. Maar één ding is belangrijk. Daar moet je met de hulp van de Heer in zijn kracht uit wegtrekken. Ja? Ik zie Paulus aan het einde van zijn leven. We hebben een film, is net nieuw erover gezien. En die legt dan zijn hoofd op het hartblok. En daar staat de beulje, ik kijk niets. Nou, dat vader ook niet zien. En dan zegt hij, de genade van Jezus is met jullie. De vergeving is met jullie. Ik denk, had ik kunnen gaan koeren. Dit is mijn overkomen het volledig. Nee, je hoeft niet als Paulus op een hartblok. Maar je komt wel andere dingen tegen in je leven. Ik denk, niet mij dat nou overkomen. Waarom loopt dit nou zo? Daar moet ik dus zelf, prima bij mezelf, en jij dus uit weg trekken. Daar moet je los van komen, want anders gaat het je leven beheersen. Gaat het je helemaal vastzetten. Wordt alles grauw en zwart en duister en slavernij en Egypte. Dat heerst dan over je. En de oproep is dus trek weg uit Egypte. En we zijn altijd van die mooie evangelische mensen zeggen, ja natuurlijk, zijn we weggetrokken. Nee, trek verder weg in je leven uit Egypte, in die kleine dingen misschien. En soms ook. Ik benoem dat Egypte nog met een ander voorbeeld. Dat je alles wil beheersen. Met je agenda, met andere dingen. Dwingen met zachte drang. Jezus zegt toch. Met het volle evangelie. Met de regels in je hand. En nou niet denken aan de ander. Maar dat kun je tegenkomen bij jezelf. En dan moet het allemaal zoals jij het ziet met het evangelie. Er zijn toch hele toestanden over ontstaan, soms nog. Hoe jij het ziet is met het volle evangelie. En voor jou kan het niet anders. En dan verander jezelf ook moeilijk. Want dan moet alles bij het oude blijven. Ik weet erover, ik spreek, want dit zijn de meeste verleidingen. Laten we doen zoals we altijd deden. Ja? Te midden hiervan spreekt God in de prachtige tekst. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. Ja. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja. Toen Israël kind was. Als jij nog kinderlijk, toen jij kind was. Okay. Stap verder. Als jij in bepaalde dingen nog kinderlijk bent. Dan heeft de Heer jou lief. Staat hier toch? Even de tekst niet zo, hè? Voor je eigen leven. Dat is het beste. En dan staat er. En het lijkt er los van te staan. Maar dat heeft natuurlijk verband met elkaar. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Die was kind. En die wilde ik dat hij zoon ging worden. Of die kon in het kinderlijke terechtkomen. En ik zei, je gaat een zoon worden. Ja, prachtig. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat staat allereerst. Dat zal duidelijk zijn. Die wordt geciteerd in Matthäus. Het kerstevangelie. Dat staat allereerst op Jezus. God roept hem weg uit Egypte. Letterlijk maar op Jezus. Hij roept hem om vrij in zijn koninkrijk te leven. Niet vrij op aarde, dan was hij dan een paar leuke studies begonnen. En kijken hoe kan ik er van alles uitslaan hier op aarde. Niet vrij op aarde, maar daarom juist vrij in de hemel. Hij roept om weg te trekken, ik vul het in, uit van alles moeten. Ik moet nog van alles. uit bang. Hij roept je om weg te trekken uit slavernij, uit verslaving. En dan staat daar, ik pak dat verhaal even van de uitocht, dan staat er die farao, ik noem hem de koningin van de hemel, dat is een groot vorst, en die zegt, wat zegt hij? Ik laat mijn volk niet gaan. Het is mijn volk. Jij bent van mij, zegt hij. En misschien doet hij nog een mooie bijbeltekst bij. Jij moet blijven zoals je nu bent en zeker niet veranderen. En ik bepaal hoe het verder gaat. En dan blijft het zoals het altijd was. En als je niet meewerkt, dan zal ik je last nog verzwaren. En dan zijn er toch in Jeremia, dan zie je dat er ook in zijn hout aan getrokken. Die hele familie is bezig om te keutelen voor die koning des hemels. Het is toch verschrikkelijk. En ze zeggen, ja, want als we het niet doen, toen we zijn poosje gestopt. Maar toen werd het veel erger. Toen werd het dan met alleen maar toe de ellende. Dus we gaan het weer wel doen. En we houden alles bij het oude. Ja. Als je deze koning, dus deze grootvorst, sommigen zeggen de duivel, oké, dan houdt het algemeen, doorlaat werken in je leven, dan bepaal jij zelf wel wat je doet in de gemeente. Ja? En die voorganger en die oudste, nou, die moeten ook maar zien wat ze doen. Andere kant, dan moet je alles zelf kunnen. Kom je nog om hulp als er dingen zijn waarvoor je strijdt? Ja? Als er dingen zijn waar je niet doorheen komt. Of zegt deze farao, jij hebt geen hulp nodig, jij kan het zelf wel. Oh ja, natuurlijk, ik kan het zelf wel. Ga ik eens manieren zoeken. De Heer zegt, ook tegen jou, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte. En wie weet wat daarachter staat. Dat was ook zo'n sleutel. Om, want het stopt niet. Soms lezen we de bijbeltekst en dan stoppen we, weet je wel. En dan gaat er net nog, staan er net nog drie woorden achter. Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte om te dienen. Hé, hey, dat moet bekend voorkomen. Om te dienen. Want als jij gaat dienen, dan verandert je leven. En als je nog meer gaat dienen, dan verandert je leven nog meer. En de koningin van de hemel, die wil ervoor zorgen dat jij alles doet, maar niet gaat dienen. En zeker niet in de gemeente. Hij doet jou heersen. Ik vul het maar in, je moet alles controleren. Beoordelen, oordelen, ja, dan zit er vlakbij veroordelen. Ook als je niet uitspreekt. Die ander, die broeder, die zusters, doet hij het wel goed? En wat gaat hij nou toch meer doen? De oudste en de voorgangers doen niet eigenlijk wel goed? Het lijkt een hele rationele, leuke vragen waar je een heel betoog aan kan plakken. Maar ik wil, voordat je het betoog aan hou, wil ik zeggen, hierin werkt nou juist die koningin van de hemel. En hij gaat wat verder voor je eigen leven. Hij moet je denken in onmogelijkheden. Ook wat de gemeente betreft. Ook wat het gebed betreft. Ook wat gebedsverhoring betreft. Hij doet je denken in negativiteit. Dat gaat niet goed. Dat ging ook al niet goed. En wat moet er deze week dan wel gaan worden? Dan zie je dus geen mogelijkheden. Dan zie je geen mogelijkheden. Dan verander je niet. Dan blijft alles zoals het was. En je kan het soms ineens tegenkomen, heel heftig. Het blijft zoals het was in je leven. En in de gemeente, want ja, daar schieten we toch ook niet op. Zo wordt het dan, hè, want het zit in de negativiteit. Ja. Het is voorstelbaar. Ik heb aangegeven hoe dat gebeurt. Maar het is ook duidelijk dat de Heer zegt, ik roep je op, trek weg uit Egypte. Uit Egypte heb ik jou geroepen om mijn zoon te worden en om te dienen. Zo'n koning is Jezus. Uit Egypte is hij geroepen. Hij wordt een zoon. Hij wordt een koning. En dan staan er een paar van die apostelen staan er ruzie te maken om wie de eerste mag zijn in de gemeente. Naast de Heer natuurlijk weliswaar. Naast de Heer zitten. En dan komt daar en dan zegt hij, wie de eerste wil zijn, die zal aller dienaar zijn. Nou, zegt dat is, die valt wel heel diep. Want dan denk ik, oh, daar hebben we nog wat aan te doen. Met de hulp van de Heer. In eigen leven. Toch? Of jij niet? Hoor ik het graag. Ja? Hij roept ons dus als zoon, als zijn gemeente, uit Egypte, om alleen om te dienen en niet om te heersen met het volle evangelie, om te dienen. Prachtig. Ja, het tweede gedeelte, even het refrein maar meepakken. En ik weet al dat ik heb gezegd, er staat ja, ja, eeuwig duurt zijn trouw, er staat ki. En dat is, als de Heer zegt voorwaar, ik zeg u, dan staat er hetzelfde, ki. En dat is ja of voorwaar, eeuwig duurt zijn trouw. Eeuwig duurt zijn trouw, niet omdat Israël zo'n voortreffelijk volk is. Niet omdat jij en ik met het volle evangelie al zo voortreffelijk zijn. Oh nee. Weet je wat Mozes tegen zijn volk zegt? Moet eens luisteren. Jullie zijn een van de kleinste volken. Bovendien zijn jullie ook nog een slavenvolk. En ook nog koppig. En vaak ondankbaar. Maar God doet hen uittrekken. Hij is trouw. Hij doet hen uittrekken uit Egypte. En wat zien we dan tegenkomen? Steeds maar weer mopperen. Is er geen brood? Is er geen gebedsverhoring? Waar is de Heer nou weer? En mopperen, jongens, terwijl hij vlakbij is. Ja? Zo. God doet hen uittrekken uit Egypte. Toch mopperen ze nog. Zijn ze weer spannend. En dan staat er in vers 11a. En Israël leidt uit hun midden. Uit het midden van dat Egyptische leidt hij hen weg. Kan je het gelijk vertalen voor eigen leven. Hij moet Israël uit hun midden wegtrekken. Midden uit Egypte, uit verslaving. Wat voor verslavingen zijn er allemaal niet? Nee, dat is mijn hobby. Oké. En uit slavernij. De slavernij van een opgejaagd leven. Hoeveel rust is er nog? De slavernij van niet tot rust kunnen komen. De verslaving aan dingen die jij toch eigenlijk boven de Heer stelt, want daar gooi je veel meer tijd aan. Midden hieruit wil de Heer jou wegleiden. Leidt hij jou weg. Om op een andere, een nieuwe manier te gaan leven. Totaal anders te gaan denken, geloven en reageren. Dat is goed voor de volle evangelie rationalisten. Ja? Dat je totaal anders gaat denken, geloven en reageren. En dan zeg ik er gelijk achter, en dat geldt ook voor mezelf. Ja, hoe krijgen we dat nou toch voor elkaar? Ja, ik kan zeggen, dat is makkelijk, dat doe je zo even. En kijk maar naar mij, maar nou, hoe krijg ik dat voor elkaar? Hoe ga ik dat in de praktijk doen? Heb ik de hulp van de Heer bij nodig? En zijn weg. Ik kom jullie dingen tegen. Ja, daar is het weer. Oh, dat zit weer tegen. Nee, ik zit weer in de foute weg. Maar verderf en de ratten aan je willen snuffelen en knagen. Zo. Nou, en dan zegt vers 12a. Met een krachtige hand en geheven arm. Dat doet hij. Ja? En wat gebeurt er dan? Dan gaan de farao en zijn ruiters, die denken, ja, het volk dat gaat weg. Daar hebben we altijd zo van kunnen genieten. Die hebben we lekker kunnen laten doen wat wij willen. En hoeven we zo niks moeten betalen. Dat volk gaat weg. En dan gaan ze achtervolgen. Je kent het verhaal. En dan achtervolgen, en dan komen ze voor de zee te staan. En ze kunnen geen kant meer uit, want hier is de zee. En daar komt farao aan denderen. Met zijn strijdwagens, met zijn paarden, met zijn ruiters. Ja? En wat zeggen ze dan tegen Mozes? Dat wil ik je laten zien wat ze tegen Mozes zeggen. Waren er soms geen graven in Egypte dat u ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt u ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Wat moet dat volle evangelie ons nou toch brengen? Hebben wij al niet gezegd in Egypte, laat ons alsjeblieft met rust. Laten we geen Egyptenaren dienen. Want we kunnen beter de Egyptenaren dienen dan dat we sterven in de woestijn. Geen enkel uitzicht, hè, dat hoor je. En soms kan je er iets van bij jezelf horen langskomen. Of je zit er ineens middenin. En wat is er aan de hand? Ze zijn met zichzelf bezig. Ze zien niet Eigenlijk hoeven we niet bang te zijn. Ja, dat zie je. Misschien ook niet als je die zee ziet, die kolkende zee. En er komen die ruiters aan. En nou gaat het gebeuren, we gaan eraan. Zoiets. Qua gevoel, hè. Maar ook qua realiteit. Ze zien iets, hoeven niet bang te zijn. We mogen afwachten in vrede. En hoor dan eens wat Mozes antwoordt. In de volgende twee versen van Exodus 14. Vrees niet. Houd stand, dan zult u de verlossing des Heren zien, die hij u heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zul je niet meer zien. De Heer zal voor je strijden en jij zal stil zijn, in vrede blijven. Dat is zo diep, hè? Dat kan zo diep vallen, want het gaat niet om rationele woorden, maar het gaat om geloof. En om wat je tegenkomt in je eigen leven, en dat je dan dit hoort zeggen. Ah. Oh. Ik moet me... Nee, zou ik niet zeggen. Ik moet in vrede blijven. Zo. En dan zegt de Heer het volgende tegen Mozes. Komt ie. Exodus 14 vers 16. En jij... En zegt het ook tegen jou. Je pakt niet mee, hè, want je niet denkt dat we geschiedenis zitten te doen. Hef je staf op, strek je hand over de zee en splijt haar, zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan. Op het droge. Dat vind ik zo mooi. Op het droge. Heb je? Ja? Mooi. En Mozes houdt zijn hand met staf boven de zee. Dus Gods geest, Gods woord, en dit gaat boven de zee uit. Denk aan je strijd. Dit gaat de zee te boven. Vind je prachtig? Boven de zee van onrust en angst. Boven de zee van, nou vul maar in, dit is altijd iets negatiefs. En jij hebt die staf en die hand omhoog, samen met de Heer. En het water stroomt terug. En er ontstaat een weg. We noemen dat zo mooi, mooi oud-Nederlands, ter ontkoming. Om te ontsnappen, om er doorheen te komen. Ja? En wat doen ze? Ze gaan door de verdrukking heen. Prachtig, hè? En we lazen met sterke hand en uitgestrekte armen. Dat gebeurt. En dat lees je vaak in Deuteronomium, als je daar zo mee bezig bent. Dat er staat, de Heer heeft je uitgeleid, leidt je uit met sterke hand en uitgestrekte armen. Met sterke hand in je leven. Dat is de krachtige werking van Gods geest in jou. Omdat je je niet meer richt op jezelf. Omdat je je niet meer richt op afgoden. Omdat je de koningin van de hemel in je leven onderkent, die farao die daar staat, het gaat niet veranderen, het kan niet anders. En je onderkent dat en je laat Gods geest werken in je leven. En zodoende voert de Heer je verder weg uit die oude manier van leven waar er niks kon en niks anders mogelijk was. En dan zingen ze. De volgende tekst bij de Rietzee. Dat is een heel lied. Moet je thuis maar eens lezen. Het lied van Mozes. In Openbaring krijg je het lied van Mozes en het Lam. Ja? Dat is over doortrekken, over uittrekken en overwinnen. En dan staat daar. Uw hand, Heer, ontzagwekkend in kracht. Uw hand, Heer, verplettert de vijand. Dat zingt Mozes met de Israëlieten. Daar staan ze te zingen. Als ze de zee door zijn getrokken. Als de Egyptenaren dood, lees maar na, dood langs de zee liggen. Met sterke hand, Heer, de tegenstanders gaan er aan. Met uitgestrekte arm, dat is het tweede wat je hoort. Gods arm is niet te kort om te redden. Nee, is niet te kort om jou te redden. Om jou een hoopvolle toekomst te geven. De toekomst die Hij voor jou bestemt. Uitgestrekte arm. Bij uitgestrekt denk ik, dan ga je over de grenzen van het zichtbare heen. Van wat je zichtbaar ziet en hoort en gebeurd is en mogelijk is. Daar ga je overheen. En dan laat je Gods geest bepalen hoe jij verder leeft. En bepaal jij niet met Gods geest hoe jij verder leeft. Want ik denk dat dat dan een andere geest is. Die in het oude houdt. En daarin niet omwendt. Mooi. En dan staat er in vers 13a. We hebben het uitgebeden gezongen. Die de Rietzee splijt in tweeën. Nou, jouw Schelfzee of Rietzee zegt, maakt niet uit. Het gaat over dezelfde zee. En wat staat er letterlijk? Ik heb nog even gekeken in het Hebreeuws voor je. Ze zullen het geest van alles over vertalen. Het is een beetje raar. Die de Rietzee in delen verdeelt. En dan zeggen ze natuurlijk heel gauw twee delen. Ja? Dat weet je bij de uitleg. Ik ga door op delen. Het zijn delen in ieder geval, hoewel het er ook zijn, waar jij geen deel aan hoeft te hebben. Vind je die prachtig? Waardoor jij een weg ziet om te ontkomen. En je gaat te midden van al dat rare wat al helemaal niet loopt en gelukt is in je bid ervoor. Jij gaat door de verdrukking heen. In de kracht van God. En jij ontkomt aan Farao en al die koningen en die ruiters die jou achtervolgen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet als je daar bij de rand van die kolkende zee blijft zitten. Dan gebeurt dat niet. Dan word je opgeslokt. Door de een of door de ander. Kies maar. Jij moet daarvoor stappen zetten. Heb je gehoord? Je moet die uitgestrekte hand laten werken, die uitgestrekte arm. Je moet je hand, je moet je staf omhoog heffen. Om te ontkomen aan de occulte werkingen die jou verhinderen om te leven in Gods toekomst voor jou. En dan wordt het depressief en dan wordt het neergaan. Dan zeg je, ja, nou, ik heb nou eenmaal negatieve gedachten. Ja, dat gaat nou eenmaal niet anders. Nee, dat zit nou eenmaal in de familie. Nou, het is fijn als we het eruit wippen. Maar dat kost wel moeite. Ik weet waarover ik spreek. Dat kost vreselijk veel moeite. Ik zal het eens overdrijven. Ja. Maar jij onderkent die occulte werkingen in je leven. Die jou verhinderen om te leven in Gods toekomst voor jou. Ja, eeuwig duurt zijn trouw, staat er dan weer achter. Het blijft maar komen. God blijft trouw, want hij houdt vast. Je deed hartstikke verkeerd deze week. Hij houdt je vast. Hij verbindt zich met de gemeente. Hij verbindt zich met jou. Met mij, terwijl ik... Ja, hij verbindt zich met jou. En jij zingt. Wat die Israëlieten ook zingen. Als ze door de zee zijn. Ik wil zingen voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters werpt hij in zee. Vind je die prachtig? Die komen om in die hele zooi van de zwarte kant van het dodenrijk. Om het even goed te definiëren. Daar komen ze terecht. En daar komen ze om. En dat is hun verderf. En niet het jouw. En vers 14a. En Israël gaat verder overbrengt naar midden doorheen. Er staat letterlijk, hij doet Israël doortrekken in zijn midden. Dat staat er in het Hebreeuws. Dus jij trekt, gaan we naar jou toe. Jij trekt midden door die zee. En je blijft hier niet zitten. Terwijl daar het spul komt aanstormen. Jij denkt, nou dan ga ik maar door de zee heen. Dan ga ik maar door die verdrukking heen. Heer, wees bij me in de verdrukking. Help me. En dan ontstaat er een weg. Waarop je niet wegzakt. Het droge. Je zakt niet weg. Een weg waarop je niet weggespoeld wordt. En zegt vers 15 Adam. En de farao met zijn leger achterlaat, staat er zo mooi vertaald, in de Rietzee. Vind ik toch weer aardig vertaald, om het zo maar te zeggen. Vriendelijk vertaald. Er staat letterlijk, hij schudt farao en zijn leger af in de Rietzee. Dus die schudt hij gewoon van zich af. Ja? Heb ik meer voorstelling bij als het gaat om feestelijke strijd. Die schudt hij af in de Rietzee. Door de weg te gaan die God geeft om te ontkomen. Zo schud je die anderen van je af. De koning van de hemel die zegt, ik zal eeuwig heerser zijn. Ik zal eeuwig over jou blijven heersen. Zit in je familie. En je komt er niet aan. Dat is ook nog positief dan, hè? Dan zit je nog niet helemaal weggezakt. Maar denk, ja, ik kom er niet aan. Ja, het zit nog eenmaal in de familie. Samen met de Heer schud jij hem van je af. En op de duur helemaal van je af. Het zal ook duidelijk zijn, dat is juist de andere kant, een beetje vervelend, dat is negatief. Wie deze weg niet gaat, wie zich met Egypte verbindt, die manier van leven handhaaft, die wordt niet verlost, die komt om. En staat er dan in vers 16 aan. Pak de tekst op. Die volgen we. Die zijn volk leidt in de woestijn. De Heer leidt jou. Ik maak het gewoon weer persoonlijk. In jouw woestijn. Waar allerlei dingen nog moeten gebeuren. Want het is nog een woestenij. Hij leidt jou. Zou je er vertrouwen in hebben? Zou je het geloven? Hij leidt jou als je gebrek leidt. Hij leidt jou als je niet weet hoe verder. Dan leidt hij jou. Door zijn geest. Met zijn woorden van leven. God leidt zijn volk. En dan gaan ze de woestijn in. En het had heel snel kunnen gebeuren. Want op een gegeven moment zijn ze bij het land. Nou, dat verhaal ken je ook. En dan zitten er weer reuzen in. Nou, een toestand, jongens. Je snapt het. Ze komen in de woestijn. En ze zien moeilijkheden. Die mensen zien altijd moeilijkheden. Ze zien moeilijkheden, geen mogelijkheden. En er ontstaan dus moeilijkheden in de woestijn. Ja? Daar komen de moeilijkheden. Ze zien al 3 dagen geen water. Nou, dat is op zich in een woestijn. Dan kan je zeggen, nou, dan kan ik me voorstellen, daar gaat koelen. Maar wat schrijft Paulus in een van zijn brieven? Dat de rots, waar was de rots? Die was bij hen. Het is toch niet te geloven. De rots is bij hen. En ze kijken alleen maar, er is geen water. Er is een rots. En er kan water uitkomen. Kan ik geestelijk voor jezelf vertalen? Hoef ik niet te doen, hè, die omslag. Doe jezelf. Ja? Ze hebben geen brood. En weer koeren. En God geeft brood. En dan na verloop van dagen is altijd hetzelfde brood. Altijd datzelfde in het woord. Preek altijd hetzelfde. Het is niet leuk, het moet wat enthousiast, het moet wat, ja. Er moet wat meer, hij moet meer op zijn hoofd gaan staan, weet ik veel. Ja. Ook weer spannend. Hè. Ze hebben geen vlees. En de gebraden kwartels vliegen in hun mond. Het is toch wat. Dat toch zo voorzien wordt terwijl je moppert. En ze geloven niet meer in Gods belofte op die momenten. Want wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze iets heel aparts, dan zeggen ze, waren we maar bij de vleespotten van Egypte gebleven. Op dat moment heb ik toch het idee dat het volk verschrompelt tot enkel vlees. Alleen maar leven bij het zichtbare. Dit is fout gegaan, dat is fout. Ja, dat snap ik allemaal. En dat is heel verdrietig. Maar waar leef je nu voor? Waar leef je nu voor? Dat is een vraag die de Heer stelt. Ook aan mij. Ze zijn dus in feite, als je het heel op de keper beschouwt, menselijk dus beschouwd, dan zijn ze hun bevrijder ontrouw. En dan moet je bedenken wat Paulus schrijft aan Timotheus. Die tekst heb ik wel volgens mij. Ja? In 2 Timotheus 2, vers 13, daar zegt hij, als wij hem ontrouw zijn, dat schrijft Paulus, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen, dat kan hij niet. God kan ook dingen niet. Want God kan alles. Ja, het is maar even nadenken, hè, vanmorgen. Zichzelf verloochenen kan hij niet. En daarop komt dan natuurlijk die 16b heel sterk binnen. Ja, voorwaar, uw trouw duurt eeuwig. Heer, u bent een en al trouw, een en al goed, volkomen loyaal. Aan uw trouw komt geen eind. Het troost je in je situatie. Als je dit ten volle beseft, dan laat je Gods goedheid, zijn trouw, niet verbleken als je reageert, als je spreekt. Je laat hem niet verbleken omdat je teleurgesteld bent. Je laat je trouw niet verbleken, Gods trouw, omdat jij verdriet hebt, enorm verdriet hebt. Gods trouw staat voor jou vast. En je kunt ervan genieten. Als je wil. Gods trouw, zijn goedheid bestaat uit concrete daden. En dan zeg ik erbij, maar het geldt voor mezelf, het is fijn om dat meer te ervaren. Heb je dat zelf ook? Ja, daar heb ik al genoeg van. Nou, dan moet je even knijpen of je nog leeft. Of je niet aan doodgaan bent met de woorden van het volle evangelie. Ja? Fijn om dat meer van binnen echt te gaan voelen. Ja, toch? Dat Gods goedheid nog tastbaarder wordt voor je, voor jou. Want Gods trouw, beste mensen, gaat de aarde vervullen. Staat in Gods woord. Gods trouw gaat tot aan de hemel rijken. En deze trouw begint natuurlijk, hij is van God, dus die begint bij God. In zijn hemel. En naarmate jij wegtrekt uit Egypte en voor hem kiest, door de woestijn heen, werkt Gods trouw in jou. Dat merk je. Hé, ik ben nou trouw. Ik word trouwen aan hem. En hierin moet jij zelf investeren. In je leven, in je gebed ervoor. In gewoon je beleidend gebed. Heer, u verlaat mij nooit. Ik denk het wel eens. Heer, u bent loyaal. U blijft mij trouw. Eeuwig duurt uw trouw. Jij kunt hem verlaten. Een moment, een uur, een dag, een jaar. Denk aan de verloren zoon, dat is nog iets langer. Jij kunt hem verlaten. En daarmee bedoel ik ervoor zorgen dat hij niets meer in jou kan doen. Hier in de gemeente bijvoorbeeld. Dat hij jou niet kan gebruiken voor de bouw van zijn huis. Van zijn gemeente. Dat kan jij doen. Maar hij blijft dezelfde. En je mag altijd weer thuiskomen bij hem. Hij staat op zijn hoofd, daar staat er zo mooi. Ja? Daar staat hij elke ochtend. Daar staat hij de hele dag even kijken. Kom je nog thuis? Kom je bij mij? Bij mij ben je toch veilig? Ja? Prachtig. Dat je uitzingt, Heer, u bent mijn thuis. Er zijn zoveel mensen die hun thuis zoeken. Ja? U bent mijn thuis. Bij u ben ik veilig. En dan gaat het militair even verder in vers 17a. Die de geduchte koningen versloeg. Ja, waarom dat NBV nou geduchte? Ik snap er niks van. Ze houden van duidelijke woorden. Er staat hier gewoon Gadolini. Dus dat is gewoon groot. Die de grote koningen versloeg. En een beetje dank u, Heer, dat u dat doet. Dat u dat ook bewerkt in mijn leven. Dat ik met uw hulp, in uw kracht, de grootvorsten die over mijn land, dus over mijn leven willen heersen, verder ga verslaan. Ja, eeuwig duurt uw trouw. Vers 18 jaar. En machtige koningen dood. Prachtig, hè? Ik kan die hele verhalen bij halen, dat doet niets. Ik maak het gelijk persoonlijk voor jezelf. Levend in zijn geest, doop jij de macht van die verkeerde koningen. Doop jij die. Doop jij hun gedachten. Doop jij hun geloof. En waar doe je dat? In je eigen leven. Ja? Dat je niet meer hun gelooft. Dat je niet meer die gedachten overneemt. Dat je niet meer dat laat werken in je leven. En dan kun je steeds meer leven voor God. Steeds meer geloven in God. Omdat je de werkingen van die boze geesten doodt in jouw leven. Dat het dus niet meer werkt op den duur. En dan staat er in vers 19a, kijk maar mee, Sichon, koning der Amorieten. Weet je wat Amorieten betekent? Wat dat voor een volk, dat betekent bergbewoners. Ja? En bergen, dat is een beeld voor machtige duisternis. En die doe je dus niet geestelijk leven. Die doe je zeker niet groeien in de hemel. Desnoods alleen de woorden van het volle evangelie, als dat al gaat. Anders wil je gewoon leuke dingen doen. Doe geestelijk leuke dingen in de gemeente, joh. Prachtig, ja. Hoogmoedig zijn. Vul het even in, hè. Denken dat je alles weet. Of je nou jong bent of oud, daar kan je allemaal last van hebben. Deze amorieten moet jij overwinnen in je leven. We hebben soms met het evangelie in de hand, komt ook in kerk, denken dat we alles weten. Ja. Maar zo is het niet. Ja, God weet alles en ik heb er deel aan, dan weet ik ook alles als het duurt. Gaat het daarom? Of gaat het erom dat je leeft? Dat je leeft voor hem. Dat hij leeft in jou. Dat gaat iets verder dan de woorden. Dan zet je het om in leven. Jezus zegt, je moet mijn woord horen, verstaan en gaan doen. Die ene gelijkenis waarop zegt, je hebt het gehoord, heb je begrepen. Ik zeg het met mijn woorden nu. Nou, ga het dan maar doen. Geldt ook voor het woord van vanmorgen. Zo mag je luisteren naar het woord van vanmorgen. Zo luisteren. En als je dat wil, als je dat zegt, daar haak voor, dan ontdek je ook dat je die vijanden moet verslaan met een rationalist. Ja? En die moet je verslaan door de scherpte van het zwaard. En wat is het zwaard? Dat is Gods woord. Zijn gedachten. Ook zijn leven. En dat doe je doordat je Gods woord bij jezelf en je bid ervoor nog meer in leven omzet. Biddend, scherp onderscheidend. Dit woord moet ik gaan doen, Heer, in mijn leven, samen met u. En dan staat er vers 20a. En och, de koning van Bazan. Die koning van Bazan, dat is een van de laatste Refaïten. En wat waren de Refaïten? Ken je een bekende Refaïte uit de Bijbel? Goliath, inderdaad. Goliath, ja? Dus een van de laatste reuzen. Die staan voor je, moet je je voorstellen. Met grote angstgedachten. Jij komt er niet. Bezorgdheden. Hoe moet het nou verder? Zij doen je denken. Hij doet je denken. Dat je er niet aan voorbij kan. Zodat jij het land niet verovert. Ja, wat heb ik nou voor leven? Zegt iemand dan. Ja, als je hieronder zit, onder deze plak, heb je geen leven. Maar als je daar onderuit komt, en desnoods vragen ze een ander, help me. Of je vraagt ze een ander, hoe doe jij dat nou? Vertel eens. Ja toch, daar zit je toch voor bij elkaar. Dan gaat die ander hopelijk niet, oh, gevaar bestaat ook. Een heel preek gehouden door zich. Ja. Nee, niet, alsjeblieft niet. Maar aansluiten bij leven. Verder helpen. Ja. Och, de koning van Bazan. Ja. Je kan de afmetingen van zijn bed kan je lezen in Richter. Nou jongen, dat komt nou niet meer door de deur heen. Goed. Dus, zorg dat je het land, het leven wel verovert. Dat de Heer voor jou op weg legt. En dan zie ik in de laatste twee versen die ik nog snel zou doen. Hun land weggaf als bezit aan Israël, zijn dienaren. Dit kan voor misverstanden weer zorgen. Het land, het leven dat zij bezetten. Misschien noemen zij het hun land, maar het is hun land niet. Het is het land wat God jou geeft. De Heer geeft het aan jou en mij. En daar zien de Statenvertaling dat nog lekker ouderwets, die Nagalaat, Hebreeuws Nagalaat, dat is gewoon erfelijk bezit. Dus die vertaalt als erfelijk bezit, dit erf je, dit krijg je zomaar in de schoot geworpen. Om te baren, goddelijk leven, goddelijk licht. Prachtig vind ik dat, ja? Dat erf je van hem. Dat je gaat denken in Gods mogelijkheden. Heer, wat zijn uw mogelijkheden? En dat je dan niet gaat redeneren, dat hoort ook bij geestelijk autisme, ja? Dat je niet gaat redeneren. Maar dat je erop ingaat, dat je het gelooft. Want zo erf je het van hem. Zo wordt het je erfdeel. Als jij hem dient, de gezindheid van het Lam ontwikkelt in je leven. Samen erven we dit van de Heer. Samen mag je dat door laten werken in ons gemeente zijn. Prachtig is dat, ja? Dat je het land, het leven verwerkt als erfelijk bezit. Alles erf je van God en Jezus. Vind je die prachtig? Ja? En je hoeft er geen erfbelasting over te betalen. Ja, farao die staat en die zegt, het is niet van jou. Ik hou het tegen. Ook vanmorgen. Maar jij gaat het helemaal beërven. En in bezit nemen. Halleluja. Eeuwig duurt zijn trouw. Amen. Heer, we bidden. Ook voor vanmorgen. Dat het woord werkt. In onze levens. Dat u met uw geest het kunt bedouwen, zodat we het inderdaad omzetten in leven. Ik zegen je daarin voor je persoonlijke situatie. Daar is de nood soms heel hoog. Dat maakt farao ervan. We willen terugbrengen tot de normale proporties. Ja, de nood is ernstig. Maar u bent daar. Met uw eeuwige trouw. U bent daar. En u helpt. En u geeft mogelijkheden. U geeft mogelijkheden van u. In ons leven, dus in ieder van ons. Ik zegen je daarin, in Jezus' naam. Amen.